Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 26 vers 1. O Heer, doe gij mij recht. En ook vers 3. Uw goede tierenheid die zich al omverspreidt is alle tijd voor mijn gezicht. Het eerste en het derde vers van Psalm 26. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 108 en daarvan de verzen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108, 1 en 2. stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen. Dat gaan we zingen naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus op toonhoogte 443. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeet. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen tot u in gebed om u te zeggen dat we zo dankbaar zijn dat u onze God bent die trouw houdt, die naar ons omziet, die naar ons vraagt, die ons ontmoeten wil, ook vanmorgen weer, op uw dag. We danken u dat u ons dat geeft, om hier in de kerk te zijn of thuis mee te luisteren via de kerkradio of via internet. En we bidden van u, wilt u er zelf ook bij zijn? Als we lezen uit de Bijbel, als we luisteren en spreken, maar ook als we zingen, als koor, als kinderen. En we bidden u, helpt u ons, ook bij het muziceren op het orgel of piano, bij het dirigeren, en wil ons in alles een God van nabij zijn, tot wiens eer we samen bezig mogen zijn. Helpt u ons. Laten we hand in hand met u onderweg zijn, Heere Jezus Christus, zodat we niet onze eigen wegen kiezen, en dat hebben we wel vaak gedaan. Vergeef ons dat, want dat werd ook dwalen en verdwalen, de weg kwijtraken, terwijl u de weg bent. Help ons om steeds weer onze voetstappen te zetten in de sporen die u getrokken hebt. Vandaag en morgen weer opnieuw. Wilt u ons zo leiden, geleiden, voorgaan als een goede herder? We bidden het in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij gaan nu luisteren naar het koor en de kinderen die voor ons zingen. Vertel hem wat je bezighoudt en laat ons met elkander. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En wij vervolgen de lezing uit het leven van David in 2 Samuel 10. Het gebeurde daarna dat de koning van de Ammonieten stierf en zijn zoon Hanun werd koning in zijn plaats. Toen zei David: ik zal goede tierenheid bewijzen aan Hanun, de zoon van Nahash, zoals zijn vader mij goede tierenheid heeft bewezen. En David stuurde bode om hem door de hand van zijn dienaren te troosten vanwege zijn vader. Toen de dienaren van David echter in het land van de Ammonieten aankwamen, zeiden de vorsten van de Ammonieten tegen hun heer Hanun: eert David uw vader in uw ogen door mannen naar u toe te sturen om u te troosten? Heeft David niet daarom zijn dienaren naar u toegestuurd om de stad te doorzoeken, haar te verkennen en haar ondersteboven te keren? Daarop nam Hanun de dienaren van David, schoor hun baard half af en sneed hun kleren halverwege af tot aan hun billen en liet hen gaan. Toen men dit aan David vertelde, stuurde hij hun bode tegemoet, want deze mannen waren zeer te schande gemaakt. De koning zei: blijf in Jericho tot uw baard weer aangegroeid is en kom dan terug. Toen de Ammonieten zagen dat ze bij David in een kwade reuk gekomen waren, stuurden de Ammonieten boden en huurden van de Syriërs van Beet Rehob en van de Syriërs van Zoba 20.000 man voetvolk en van de koning van Maacha 1.000 man en van de mannen van Top 12.000 man. Toen David dit hoorde, stuurde hij Joab ernaartoe en heel het leger met de helden. De Ammonieten trokken uit en stelden zich op voor de strijd bij de ingang van de poort, maar de Syriërs van Zoba en Rehob en de mannen van Top en Maacha bevonden zich afzonderlijk in het veld. Toen Joab zag dat het front van de strijd aan de voor- en achterzijde tegen hem was, maakte hij een keuze uit de beste van alle mannen van Israël en stelde die op tegen de Syriërs. De rest van het volk stelde hij onder bevel van zijn broer Abizai, die hen opstelde tegen de Ammonieten. Hij zei: als de Syriërs mij te sterk zijn, moet jij me komen verlossen. En als de Ammonieten jou te sterk zijn, zal ik jou komen verlossen. Wees sterk en laten we moed vatten voor ons volk en voor de steden van onze God. En laat de Heere doen wat goed is in zijn ogen. Toen bond Joab met het volk dat bij hem was de strijd aan met de Syriërs, en die sloegen voor hem op de vlucht. Toen de Ammonieten zagen dat de Syriërs vluchtten, sloegen ze voor Abizai op de vlucht en kwamen in de stad. Daarop keerde Joab terug van de Ammonieten en kwam in Jeruzalem. Toen de Syriërs zagen dat ze door Israël verslagen waren, verzamelden zich opnieuw. Hadadezer stuurde boden en liet de Syriërs komen die aan de overzijde van de rivier de Eufraat woonden, en zij kwamen in Helam, en Sobach, de legerbevelhebber van Hadadezer, trok voor hen uit. Toen dit aan David verteld werd, verzamelde hij heel Israël, stak de Jordaan over en kwam in Helam. De Syriërs stelden zich op tegen David en streden met hem. Maar de Syriërs sloegen voor Israël op de vlucht. En David doodde van de Syriërs 700 wagenpaarden en 40.000 ruiters. Ook versloeg hij Sobach, hun legerbevelhebber, zodat die daar stierf. Toen nu al de koningen die vazallen van Hadadezer waren inzagen dat ze door Israël verslagen waren, sloten ze vrede met Israël en dienden ze hen. En de Syriërs waren bevreesd de Ammonieten nog eens te verlossen. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan stil bij 2 Samuel 10, het tweede vers en daarvan het begin waar David zegt, ik zal goede tierenheid bewijzen aan Hanun, de zoon van Nahash, zoals zijn vader mij goede tierenheid heeft bewezen. En David stuurde bode om hem door de hand van zijn dienaren te troosten vanwege zijn vader. Tot zover onze tekst. Voor we dit overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 85, de versen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 3 en 4 van Psalm 85. Gemeente des Heren, goede tierenheid bewijs. Weet je het nog? Dat was vorige week ook aan de orde in 2 Samuel 9. Toen ontfermde David zich over Mefiboset. Die jongen, die kleinzoon van Saul, die aan allebei zijn voeten gehandicapt was. Vanuit een plaatsje, doet er niet toe, werd hij geplaatst in het paleis van David om daar elke dag van de tafel van de koning te eten. Wat een eer. Nee, dienstbetoon. Diaconaal was David, zo hebben we toen gezegd, en sociaal ook. En in de geschiedenis van vanmorgen komt die uitdrukking alweer naar voren. Goedertierenheid bewijzen. Dat is wel aardig dat dat vanmorgen weer gebeurt, want dan krijgt die uitdrukking gelijk ook nog weer wat meer inhoud en handen en voeten en wat kleur naar ons toe. Andere invalshoek ook. En zodoende weet je ook zelf beter wat je te doen staat als het gaat om goedheid, goede tierenheid te bewijzen aan een ander. Naast de oproep om diaconaal bezig te zijn in de gemeente, in het omzien naar wie er eigenlijk niet meer toe doet in vele ogen. Naast de oproep om diaconaal bewogen te zijn en je handen uit de mouwen te steken, worden we vanmorgen geconfronteerd met goede tierenheid bewijzen op, ja, noem het maar pastoraal gebied. Dat je, zoals een herder omziet naar zijn schaap en naar zijn schapen, dat je zo omziet naar elk ander. Pastoraal, als een pastor, als een herder. Vanuit de goede herder. Dat zeggen we er gelijk maar graag bij. Vanuit de goede herder. Omdat hij naar ons omziet. En ons eerst heeft lief gehad. Het is geen eigen werk. Het is geen goed werk. Waar ik iets mee word of iets mee verdien. Maar juist vanuit de verdiensten van Christus, de goede herder, mag ik te werk gaan. Moet je doen hoor. Herder zijn voor die ander. Maar waarom zou je pastoraat bedrijven? Waarom zou je goede tieren zijn? Nou, omdat er nogal wat nood is, zo links en rechts. En dat kan nood zijn van allerlei soort. Ziekte bijvoorbeeld. Verlies. Situaties, verlies van werk, een huwelijk in heftig vaarwater, overlijden. En soms word je daarbij geroepen. En soms ook loop je er pas later tegenaan. En soms hoor je het veel later. En soms ben je te laat getipt. En soms verneem je niks. Niet iedereen laat zich kennelijk graag kennen. Dat kan. Waarom niet? Is dat dan vuile was? Als je ziek bent? Of als je huwelijk in zwaar water terecht is gekomen? Is dat schaamte misschien? Is het angst? Maar waarvoor dan? Pastoraat, zeg maar, het omzien naar elkaar, dat wil hulp zijn. Maar dan moet je wel geholpen willen worden. En je kunt dat zelf aangeven, zelf doorgeven. Mogelijkheden genoeg. Je kunt natuurlijk ook wachten tot er tegenaan gelopen wordt. Of niet? Dat is best wel eens een lastige. Gewoon uit de praktijk, hè, je maakt het mee. dat mensen hoogst verontwaardigd doen wanneer je als kerk op de stoep staat en aanklopt en informeert. En dan wordt dat bijna het nieuws van de dag. Nou stond de kerk toch bij me op de stoep. Moet niet gekker worden. En dan ben je gelijk weer afgeserveerd eigenlijk. Dat kan, hè? Niet geholpen willen worden. Ik doe het zelf wel. Ik ben een doe-het-zelver. Waar bemoeien ze zich mee? Het tegengestelde kom je ook tegen. Nooit iets verteld, nooit iets gemeld. En maar klagen, dan nooit iemand van de kerk gezien. En dat dat dan het nieuws van de dag wordt voor je. En wat dat betreft ben je als organisatie, of dat dan kerk is, of een andere onderneming, of een winkel, of een persoon, dan ben je heel gemakkelijk een schuurpaal. Ik zeg het netjes. Waar je in feite niks mee opschiet. Waar in feite niemand iets mee opschiet. Want de kerk, dat ben je zelf. U en jij en ik. De gemeente wordt gevormd door ons als haar leden. Groot en klein en jong en oud. En daarom hebben we om te zien naar elkaar. Pastoraal, herderlijk. En hoe gaat dat? Hoe valt dat? Hoe bevalt dat? Betrokken zijn op die ander. Doen hoor. Er wordt aller inzet gevraagd. Omzien naar elkaar. En laat maar naar je omzien. Om elkaar in het hart te kijken. Om elkaar te bemoedigen. Om tegen elkaar te zeggen wie Jezus Christus voor je is. En waarom Hij zo belangrijk voor je is. Ik kom aan het begin van 2 Samuel 10. Dan kom ik David tegen. Zijn buurman is gestorven. Tenminste, van een buurvolk. Koning van de Ammonieten. Nachas is de vader van Hanun. Ja, en hoe gaat dat rond hun overlijden? Wij horen dat onderweg, op straat. Maar ja, je bent onderweg en je moet dus nog verder. En je kunt en je mag ook nog verder, in tegenstelling tot degene die overleden is. Je verneemt dat en dat was het dan. Zo kan het gaan, hè? Of, andere manier, je krijgt een kaart. Of je las het in de krant. En wat doe je dan? Ja, misschien maak je het aan de eerstvolgende bekende onderweg bekend. En dat het daarna over is. Of wacht even, je kunt ook nog een kaartje in de bus doen. Van harte gecondoleerd. Of je gaat naar de avond van het condoleren. Kijk, dat was er allemaal in de tijd van David, was dat er niet. Daar kwam het bericht binnen. Je buurman, koning, is overleden. Het werd je mondeling meegedeeld door een boodschapper. Er waren nog niet van die flitssnelle netwerken zoals wij die vandaag de dag hebben. Maar met dat die boodschapper met de boodschap langskomt, is inmiddels wel alles al achter de rug. De afstand en de hitte, die maken het in de tijd van David en in het oosten nodig dat de begrafenis heel snel plaatsvindt. Meestal dezelfde dag nog. Maar daarom laat David het nog niet langs zijn koude kleren afglijden en aan zich voorbij gaan. Nee, zegt hij, ik zal goedertierenheid bewijzen. Want David had zelf ook goedertierenheid ondervonden van de overleden koning Nachas, toen hij nog leefde. Er zit iets van een wederzijdse verbondenheid in. Een op elkaar betrokken zijn, zowel in lief als in leed. He, dat je niet alleen de recepties bij elkaar afloopt, maar dat je ook op de condolences aanwezig bent. Het vervelende in deze geschiedenis, in 2 Samuel 10, is alleen wel dat we helemaal niets weten van die wederzijdse betrekkingen tussen David en Nahas. Nahas, dat betekent trouwens slang. En dat blijkt ook wel uit wat we weten van deze Nahas, omdat hij nog één keertje in de Bijbel wordt genoemd. En dat is dan in het vorige boek Samuel, 1 Samuel 11. En dan vragen de inwoners van Jabes en Gilead aan Nahas of hij een verbond met hen wil aangaan. En dan komt er vanuit die Nahas zo'n rare reactie. Eigenlijk te luguber voor woorden. Want dan antwoordt hij: op deze voorwaarden zal ik een verbond met jullie sluiten, dat ik bij jullie allemaal het rechteroog uitsteek. Maar Nahas, dat zeg je toch niet? Dat is toch geen overeenkomst afsluiten? Dat is toch griezelig en onberekenbaar? Venijnig, slangachtig. Maar goed, die is dus gestorven. En zijn zoon zit nu op de troon, Hanun. Bevallig betekent zijn naam, elegant. En toch heeft David connecties gehad met zijn vader. En daarom wil hij die zoon troosten. En daar zendt hij dan bode naartoe. En door de hand van zijn dienaren wil David Hanun troosten. Heel mooi om te zien. Je bent er voor elkaar. Ook al woon je wat verder weg, buiten handbereik, maar ook dichterbij. Je bent er voor elkaar en ook om elkaar te troosten. Ja, dat betekent, je hebt medelijden, je hebt tijd voor elkaar, je praat met elkaar, je vraagt zo links en rechts over en weer wat aan elkaar. Je probeert moed in te praten. Je probeert die ander op zijn of haar gemak te stellen. Je leest misschien wel wat met elkaar uit de Bijbel. Je bidt met elkaar, troosten. Zodat die ander weer opademt, adem kan halen. Merk je? Troosten, dat is niet even gauw gebeurd. Zo van, we zetten de knop bij hem om en dan mot het maar weer. Nee. Ook plakken we even niet gauw een pastoraal pleister op de wond, in de zin van een bijbeltekst, hoe waar ook hoor. Ik geloof het vast. Op een gegeven moment lees je in de profetie van Jesaja dat hem wordt toegeroepen: troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, haar ongerechtigheid verzoend is, en dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Ja, roep het maar toe, troost. Troost, wat zal ik zeggen? Mensen zijn zo kwetsbaar en zo broos, zo breekbaar en zo teer, net als gras. Ze verdorren, worden weggemaaid. Het heeft het allemaal voor zin, al dan getroost. Nou, David ziet er best wat in. En zijn boden, die doen hun werk, erop uitgestuurd als ze zijn. En dat vind ik ook zo mooi, bijvoorbeeld aan die vrienden van Job, hebben dat ook al vaker gelezen. Als je weet wat je vriend Job heeft meegemaakt, doorgemaakt. Mens, wat een ellende, niet om jaloers op te zijn. Ja, wat doe je dan? Wat lees ik? Ze spraken met elkaar af, kom, we gaan er naartoe. om hem ons medeleven te betuigen en om hem te troosten. En dat gaat verder dan dat je hem even een hand geeft en zegt, Job, gecondoleerd. Nee, zo zaten ze met Job op de aarde, 7 dagen, 7 nachten. En niemand sprak ook maar 1 woord tot hem, want ze zagen dat het leed zo hevig was. Maar gewoon er zijn, hè? Je aanwezigheid, dat je er niet voor vlucht. Dat kon wel eens van wezenlijk belang zijn, erbij zijn. En als je daar 7 dagen en 7 nachten zit, dan zit je ook niet zo gauw met het probleem wat ons wel eens tegenhoudt. En wat je als excuus gebruikt door te zeggen, ik weet niet wat ik zeggen moet. Je kunt gewoon 7 dagen je mond houden. Er zijn. Alleen, daar in het geval van die bode van David, wordt dat niet positief gewaardeerd. Dat ze aan doen komen troosten. Boze stemmen zeggen van, koning, dit is spionage. En dat doet die Hanun dan besluiten om die bode van David echt te kijk te zetten, te mismaken. Hun baard wordt half afgeschoren. Dat is een bespottelijk gezicht. Dat is een grove belediging. Als je in rouw was, ja, dan schoor je heel je baard eraf. Maar hier maar de helft. Moet je indenken dat je zo iemand tegenkomt. Denk je bij jezelf zeker uitgeschoten met je scheermes. En daarbij wordt ook hun kleding nog eens tot de helft afgeknipt. En dan kun je zeggen, ze staan in hun hemd, maar daar staan ze niet eens meer in. En dan moet je zien wat David opnieuw doet. Dan stuurt hij weer bode naar zijn bode om hen te troosten. Om hen weer bij te staan. Opnieuw zou je kunnen zeggen, hulp, pastorale bijstand. Hij laat zijn mannen niet alleen. Alleen dan begint het bij de Ammonieten steeds meer te borrelen. En dan escaleert het. En die condoleance en het bieden van troost, dat eindigt nota bene in een oorlog, waar nog meerdere zich mee gaan bemoeien. En dan gaat het van kwaad tot erger. Het zou zomaar in onze dagen kunnen geschieden. Pastoraat, zo goed bedoeld, wordt verkeerd ontvangen. En weer die vraag, weer geholpen worden. Getroost worden. Wanneer er naar je wordt omgezien. Laten we die ander toe op het erf van ons leven. Of ook nog in de kelder van ons bestaan. Dat is een kwestie van vertrouwen. Over en weer. Of overmant dan het wantrouwen je. En wordt er totaal verkeerd gereageerd. Spionage. Ja, dat krijg je ook als huisbezoek, als huiszoeking wordt ingevuld. Of een huisbezoeking. Ja, dan mist het elk doel, helaas. Als de eer van God, het soli deo gloria, niet voorop staat, maar eindigt in een strijd, misschien ook wel een woordenstrijd, een echte oorlog, of iets daartussenin, dan is dat zo jammer. Want zo wordt het niet bedoeld. Het woord is aan ons, omdat het woord ons is gegeven, ons is gelaten. En maak daar ook gezamenlijk, ook in het omzien naar elkaar, dankbaar gebruik van. Niet het minst ook tot troost. Zo is Jezus Christus, als het vlees geworden woord, ook onder ons geweest. Als trooster. Voordat hij die andere trooster zond. Wie hem kent, wie hem erkent, die bidt en biedt troost. Troost aan elk ander. Met de beste, geschreven met allemaal hoofdletters, met de beste bedoelingen. Omdat God omziet naar ons, kan ik het niet nalaten omzien, om te zien naar elk ander. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 71, de versen 16, 17 en 18. Gij zult met luister mij omringen, me troosten in mijn smart. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. Ik zal uw gerechtigheid verheffen, die mij in eer herstelt. De laatste drie versen van Psalm 71 zingen wij. Het koor zingt nu voor ons een tweetal liederen die door Luther zijn geschreven. Uit diepe nood roep ik tot u. En ook het gebed des Heren. En ze zingen ook Teach Me, O Lord. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wat is het goed om stem te geven aan uw goede tierenheid, aan uw grote daden. En telkens ook weer aan te kloppen in onze woorden of in ons lied. Of u ons wilt leiden en wijden, les wil geven. Maak ons uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. Heere God, we danken u dat we vanmorgen samen mochten zijn rondom de open Bijbel. Om te lezen een oude geschiedenis, eigenlijk helemaal niet zo bekend. En om toch te horen dat het goed is om te zien naar elkaar. Elkaar te bemoedigen en te troosten. Er te zijn voor elk ander. Elkaar niet uit het oog te verliezen, uit het hart. We danken u dat u naar ons omziet. Maar dat u ons ook de opdracht geeft. De gave en de opgave van uw kant. Heere God, we bidden u, wees ons nabij, ook het verdere van deze dag. Ook als we aan de avond van deze dag opnieuw genodigd worden om in uw huis samen te komen als gemeente. Om te zien naar elkaar, bemoedigd en onderwezen te worden. Neemt u ons bij de hand. Stap voor stap, dag na dag, willen we zo Jezus volgen. En ook al gaat dat met vallen en opstaan. Als we struikelen, biedt hij de helpende hand om ons weer op te richten. Op de been te helpen, zodat we verder kunnen. Wil gedenken allen die mankerende zijn. Thuis of in het ziekenhuis. Of thuis gekomen. We bidden nu voor meneer Buis en mevrouw Kikkert. Die in het Rivierenland ziekenhuis vertoeven. We danken u dat mevrouw Van Avieren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis in Tiel. Geef, Heere God, dat ze zich gesterkt mogen weten door wie u bent. En dat u erbij bent. Als de God die heet, ik zal zijn, ik ben erbij. Wil troosten en bemoedigen. Een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. En dat we ook als gemeente om elkaar mogen heen staan. Geef, Heere God, dat we de heilige moed hebben om er te zijn bij voortduur in het omzien naar elkaar. Wees ook het verdere van deze week met ons. Neem ons in uw hoede, waar we dan ook wonen of werken of uitvliegen. We bidden u in het bijzonder voor broeder Van Blijderveen, die voor de stichting in Kenia op werkbezoek gaat. Breng hem ook dan weer veilig thuis. En geef, Heere God, dat waar dan ook wereldwijd u de lof wordt toegebracht, gekend wordt en beleden blijft. Wil ons horen en onze dank aanvaarden. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent. De God van ons leven. De God die trouw houdt. De God die woord houdt. We vragen het in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegaven nu gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het jeugdwerk. De tweede rondgang voor de kerkrentmeesters en hun werk. En de derde rondgang is voor het onderhoudsfonds van het Baken. Bij de bussen treft u bij de uitgang treft u de bussen aan voor het werk van de GZB. Ook van harte aanbevolen. Wij hoorden reeds twee liederen van Luther. Als slotzang willen we straks zingen op toonhoogte 143, de versen 1 en 2. Een vaste burcht is onze God. En geen aardse macht begeren wij. Op toonhoogte 143, 1 en 2. Ga er nu heen in vrede, onder de zegen van de Heere onze God, en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.